Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 97 het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Het derde vers van het gebed des Heren, waarna de schriftlezing volgt, die u deze avond kunt vinden in het boek van de Psalmen, daarvan Psalm 96. We noemen u als schriftlezing Psalm 96, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van het gebed des Heren, het derde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 96. Zingt de Heere een nieuw lied. Zingt de Heere, gij ganse aarde. Zingt de Heere. Looft zijn naam. Boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden, want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht, sterkte en sieraad in zijn heiligdom. Geeft de Heere, gij geslachten der volken, geeft de Heere eer en sterkte. Geeft de Heere de eer zijns naams. Brengt offer en komt in zijn voorhoven. Aanbidt de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen, de Heere regeert. Ook zal de wereld bevestigd worden. Zij zal niet bewogen worden. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Dat de hemelen zich verblijden. En de aarde zich verheugen, dat de zee bruisen met haar volheid, dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is, dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In deze laatste adventsdienst willen we met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit deze psalm. Het zijn de laatste drie versen. De laatste drie versen van psalm 96, het 11e tot en met de 13e vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen, dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat de zee bruisen met haar volheid. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is. Dat al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren. Want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, Koning der Koningen, voor uw aangezicht buigen wij ons neer in uw huis. om van u een zegen af te smeken. Want alle goede gaven, alle zegeningen kunnen alleen komen van u. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij vanavond de zegeningen en de goede gaven alleen van u verwachten zouden. Dan moeten wij het belijden dat wij de minste zegen die u schenken kunt niet verdienen. Dat iedere gave van u onverdiend en verbeurd is. Want wij hebben gezondigd en daarmee verzondigen we tot de kleinste zegening toe. Heere, leer ons dan vragen in ootmoed, in verbrokenheid en in schuldbesef om de zegen die wij niet verdienen. En wil u dan zelf, Heere, ons zegeningen schenken. Zegeningen die we in zoveel opzichten nodig hebben. Maar vooral schenk ons de zegen van uw geest wanneer uw woord vanavond voor ons geopend ligt. O God, wil u vanmiddag, vanavond in ons midden zijn en door de wind van uw Heilige Geest dit kerkgebouw doorademen, opdat we het ervaren mogen dat u onze lippen aanroert in de verkondiging van uw woord, opdat we het bemerken mogen dat u de bediening schenkt bij de vertolking van uw heilig evangelie, maar opdat we het ook beseffen mogen dat oren geopend worden en harten verbroken worden en we gaan luisteren met geheel onze ziel, met geheel ons binnenste naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, open daartoe harten die van nature gesloten zijn. Breek alle obstakels en hindernissen weg. En wil u in ons leven voor het eerst of ook opnieuw plaats maken voor dat woord van vrije genade. En wil u voorspoedig rijden op de wagen van uw woord. We bidden u, Heere, wil u uw woord ook zegenen, zoals u weet dat wij bijzondere zegeningen onder uw woord nodig hebben. Schenk een ontdekkende zegen aan hen die zonder u voortleven en hun hart en hun oren hebben toegestopt voor u de levende God. Heere, wil u hen te sterk worden en wil u door het zwaard van uw Heilige Geest harten doorpriemen en doorboren. Ja, denk ook aan hen die misschien van zichzelf goede gedachten hebben en zichzelf niet onder onbekeerden willen scharen. Die zichzelf beschouwen als iemand die genade kent, maar wier gerechtigheid rust op eigen gedachten en op eigen gerechtigheid. Heere, breek dat bouwwerk, breek die voorgevel van eigen gerechtigheid en schone schijn af. En wil u geven dat zij die goed van zichzelf denken zonder grond arm en schuldig voor u mogen worden, om als schuldige mensen te smeken om dat werk, om die genade die alleen bij u te vinden is. Denk aan hen, Heere, die u kennen mogen. Ook al is het zo dat ze heel ver staan en als van verre staande de ogen niet op durven heffen en bij zichzelf zoveel tekort en zoveel schuld ontdekken. Heere, wil u ze vanavond naderbij brengen en wil u door het woord van uw genade hen opzoeken en als de komende Christus ook tot hun hart spreken en in uw goddelijk onderwijs genadig schenken. Denk, Heere, aan alle die u vrezen, ook aan hen die hun plaats in deze kerk hebben ingenomen met een stil verlangen in het hart of u tot hun wilt spreken en verder wilt onderwijzen in de dingen van u. Heere, wil u hen bouwen in het allerheiligst geloof en doen toenemen in de kennis van die ene naam. Leer hen op alles van wat van hun is de dood te schrijven. maar het leven vinden en de gerechtigheid vinden bij die grote koning die komt in de naam des Heren. En wanneer we vanavond een ernstig woord opgeslagen hebben, waar tegelijkertijd zoveel onderwijs en zoveel troost in opgesloten ligt, o God, wil u het vermanend en bestraffend, het vertroostend en bemoedigend onderwijs zegenen aan onze harten. U weet volmaakt wat wij nodig hebben. U weet wat ons afgenomen moet worden. Heren, wil u het woord zo toepassen, zoals u weet dat het nuttig en nodig voor ons persoonlijk leven is. Denk aan de gehele gemeente. Wil u zijn met allen die hier zijn, ook met degenen die hier niet zijn, die misschien deze dagen op andere plaatsen doorbrengen, of die misschien al heel lang verhinderd zijn om met ons te komen naar uw huis. We dragen onze bejaarden aan u op, hen die ziek zijn, hen die thuis meeluisteren voor de ziekentelefoon. Wil u, o Heere, hen gedenken en ook hen thuis een zegen bereiden. We smeken u, o komende koning die geboren zijt in Bethlehem. Wil u uw koninkrijk ook onder ons uitbreiden. Laten we het mogen horen onder ouderen en ook onder jongeren, dat uw werk nog onder ons blijft en blijkt. Deze en die is geboren, wederom geboren, opnieuw geboren in Sion. U weet, Heren, dat dat zo weinig gehoord wordt. Dat we zo weinig zien van tekenen, van uw gunst en zo weinig horen van uw werk. En we moeten belijden, dat is onze schuld. Heere, geef dat dat ook vanavond heel persoonlijk voor ons schuld mag zijn of mag worden. Dat zo vaak mensen met gesloten monden over deze wereld gaan en zo weinig het nieuwe lied van uw gunst, het nieuwe adventslied, het lied van de verwachting zingen. Heere, wil u geven dat het toch onder ons mag worden aangeheven. Ja, wil u, o komende koning, vanavond onder de bediening van uw woord, met het woord van wet en evangelie, harten breken, harten vernieuwen, harten samenvoegen tot de vrees van uw naam, opdat dat nieuwe lied, het lied van de genade, het lied van het geloof, het lied van de verwachting gezongen wordt. De Heere regeert. Hij komt. Grote koning, zou u ook uw koninkrijk willen uitbreiden over deze wereld? Wil u onze kerken gedenken, ja alle kerken in ons vaderland die zoeken te leven naar het beginsel van uw woord en van het belijden der vaderen? Wil u, o Heere, de werken van de Satan schelden? Kom, o koning der koningen, en bezoek uw kerk. En verlevendig uw werk. We bidden van u, laat ook op het zendingsveld en onder het oude volk Israël uw woord voorspoedig mogen zijn. Wil u geven dat mensen die u niet kennen getroffen mogen worden door dat woord en vernieuwd, bekeerd mogen worden. Wil u gedenken aan de kerk in de vervolging en in de beproeving. Laat ook, Heren, waar alles zo moeilijk is en waar verdriet en waar eenzaamheid, waar levensvragen zich vermenigvuldigen, uw hulp en uw kracht mogen blijken. En laat de kerk in de verdrukking het ervaren mogen dat u komt en dat u van hen af weet. Zegen hen, Heren, ook als de verdrukking zwaar is, en sterk en wees genadig. Wil u ook aan ons vaderland denken. Nu we leven naar het einde van dit jaar toe. Het einde van de 80er jaren. Waarin zoveel gebeurd is, ook in ons vaderland. Waarin ook zoveel gezondigd is. Van het vorstenhuis tot de minste onderdaan. moeten we het belijden. Wij zijn niet geweest voor u die we moesten zijn. Wij staan schuldig met onze persoonlijke zonden, gemeentelijke, kerkelijke, plaatselijke, landelijke zonden. Wij zijn van u afgedwaald dagen zonder getal. En als u dan komen zou en deze wereld, ook de wereld hier in Nederland zou richten met rechtmatigheid. Heere, wie kan bestaan? Leer het ons, Heere, in het licht van die komende koning die kwam in Bethlehem en komen zal op de wolken des hemels. Leer ons de rechter om genade bidden. Heere, leer dat onze jongeren, leer dat onze ouderen, leer dat ons alles smekend tot de rechter van hemel en aarde die kwam in Bethlehem als kind. Opdat we zijn genade ontvangen mogen en behouden worden te bekwamer tijd. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, maar we smeken het enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 130, de versen 2 en 4. Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 98, het vierde vers, is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, al het volk. Waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat is het vierde vers van Psalm 98, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wat is nu eigenlijk de betekenis van Advent? Misschien denken we bij dat woord wel aan de donkere dagen voor Kerstfeest. Of we verbinden aan dat woord de oudtestamentische profetieën, die ons van kindsbeen af bekend zijn, waarin de geboorte van de Heer Jezus Christus wordt aangekondigd. En dat is heel begrijpelijk, want dat heeft alles met Advent te maken. Maar laten we niet vergeten dat het woord Advent eigenlijk samengevat kan worden in twee woorden. Deze: Hij komt. Dat betekent het woord Advent eigenlijk. Adventus Domini, de komst des Heren. Hij komt. En deze woorden wijzen er niet alleen op dat de Messias komen zal als een kindje geboren in Bethlehem. Zij houden ook in dat hij nog een keer zal komen als rechter van het heelal. Het woord benadrukt namelijk dat Christus als de grote koning komende is. En vandaar dat die boodschap over de komende koning zowel wijst op de geboorte van Christus zijn eerste komst als op zijn wederkomst, zijn tweede komst. We willen daar vanavond met de hulp van de Heere heel in bijzonder bij stilstaan als we nadenken over een dringende adventsroep. Twee gedachten willen we benadrukken. Allereerst, hij komt om de wereld te richten. En ten tweede, hij komt om zijn volk recht te doen. Een dringende adventsroep. Hij komt om de wereld te richten. En ten tweede, hij komt om zijn volk recht te doen. Deze psalm, psalm 96, is een van de zogenaamde koningspsalmen. Dat betekent dat in deze psalm, zoals in de andere koningspsalmen, bijzonder de koninklijke macht van de Heere God bezongen wordt. Hierin wordt het uitgezongen dat Hij regeert over de hemel en over de aarde en over al wat daarin is. En daarom spoort de dichter van deze psalm, en dat is waarschijnlijk David, Israël aan om de Heere te loven. En ook onder de heidense volken zijn naam te verkondigen. Zegt, lezen we in vers 10, zegt onder de heidenen, de Heere regeert. Ja, die heidenen worden zelfs opgeroepen om de God van Israël te komen aanbidden in de voorhoven van zijn heiligdom te Jeruzalem. Hun afgoden zijn immers geen goden. Ze zijn een rietstaf die je de hand doorboort waar je niet op leunen kan. Ze zijn het verzinsel van mensen die, als het er werkelijk op aankomt, geen kracht en geen bescherming bieden. En daarom moeten de heidenen weten, zegt deze psalm, dat de Heere God is. Want de Heere zal komen ten gerichte en dan zal het blijken dat al die heidenen die gesteund hebben op afgoden, dat ze geen bestaan hebben voor God die ten gerichte komt. En zo geeft het slot van deze psalm een klem, een eeuwigheidsernst aan de woorden die in deze psalm gezegd worden, die we niet mogen onderschatten. Het wordt hier eigenlijk met één woord samengevat. Laten de heidenen toch weten dat de Heere regeert. Want ziet, hij komt. Want ziet, hij komt. Hij komt. Wie komt? God komt als koning. Zo lezen we in de psalm. We zouden ook kunnen zeggen, Gods koning komt. De koning door God aangewezen. De koning door God gegeven. En zo worden in deze eenvoudige woorden, hij komt, een profetie gehoord. Een adventsprofetie van de komende koning, de komende Messias, de komende Christus. En we hebben het al aangeduid in het begin van de preek, dat in het Oude Testament, wanneer het gaat over de komst van Christus, niet altijd onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede komst van de Messias. Er wordt nogal eens in oudtestamentische profetieën gesproken over de komst van Christus, alsof die komst één is. Vervlochten met elkaar. En dat betekent dat sommige elementen uit die profetie heen wijzen naar zijn eerste komst en andere elementen uit die profetie heen wijzen naar de tweede komst. U zou het kunnen vergelijken, dat is al vaak gebeurd, met een reiziger in een berggebied. Als zo'n reiziger in een berggebied, zeg, in de Rocky Mountains of in de Alpen, uit de vlakte in de verte de bergketen ziet liggen, dan lijkt het voor zijn waarneming erop alsof al die bergtoppen op één lijn liggen. En wanneer hij naar die bergen toe reist, dan lijkt het heel lang zo. Die toppen liggen vlak bij elkaar, liggen als het ware op één lijn. Maar hoe dichter hij bij die toppen komt, ja, hoe meer hij in het bergland zelf aankomt, hoe meer hij gaat zien dat tussen die ene bergtop en die andere bergtop een hele vallei ligt, een lange afstand ligt. Wat van verre één leek, blijkt bij dichtbij ver van elkaar te liggen. Zo is het ook met die oudtestamentische profetie over de komst van de Heer Jezus Christus. De oudtestamentische profeten zagen bij het licht van de Heilige Geest de komst van de Heere Jezus Christus, maar ze zagen het van verre. Ze zien die eerste en die tweede komst vaak als één geheel. Maar bij de vervulling in het Nieuwe Testament, als we dichterbij gekomen zijn, dan wordt het duidelijk dat die komst van de Heere Jezus Christus, de beloofde Messias, in tweeën uiteenvalt. Afstand tussen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus. Maar zo dan, dat we die eerste en die tweede komst van de Heere Jezus nooit helemaal van elkaar los mogen maken. Want hij die gekomen is in Bethlehem, de Heere Jezus Christus, Gods gezalfde koning, is dezelfde die wederkomen zal. Op de wolken, om te oordelen. Want, zo zegt onze psalm, ziet, hij komt. Ziet, hij komt. Het is duidelijk, gemeente, dat wanneer we zo het onderscheid over die eerste en die tweede komst aangeduid hebben, dat het in de woorden van deze psalm met name gaat over die tweede komst van de Heere Jezus Christus. We zullen het later zien dat die eerste komst wel niet helemaal voorbij gezien wordt, maar de hoofdnadruk ligt in deze woorden op de tweede komst van de Heere Jezus. Hij zal komen om de aarde te richten. En omdat hij zal komen om de aarde te richten, daarom roept David de psalmdichter de hele schepping op om zich te verheugen. Want hij zegt het in onze tekst dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen, dat de zee bruisen met haar volheid, dat het veld huppelen van vreugde met al wat daarin is, dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren, want hij komt, want hij komt. Bijna dezelfde woorden vinden we in het slot van Psalm 98. Laat de bergen zich verblijden en de rivieren in de handen klappen, want hij komt, want hij komt. Wat bedoelt de dichter met die wonderlijke woorden? Hemelen zich verblijden, veld huppelen van vreugde, rivieren in de handen klappen. Dat is zeker dichterlijke taal. Wel zeker, deze woorden zijn dichterlijke taal. Gedicht onder de bijzondere leiding van Gods geest. En toch mogen we deze woorden niet meteen maar als beeldspraak beschouwen. Alsof het alleen maar beelden zijn die heen wijzen naar iets anders. We hebben die woorden ook heel letterlijk te nemen. Want in de Bijbel lezen we heel duidelijk dat de schepping, de plantenwereld, de dierenwereld, aarde en hemel, dat het alles doorademd is door de geest van de grote schepper van alle dingen. De hele schepping leeft. De schepping leeft voor het aangezicht van God. En die hele schepping is ten diepste en ten nauwste betrokken bij het werk van God. U leest dat in zo'n aangrijpende, op zo'n aangrijpende wijze in de woorden van Paulus in Romeinen 8. Daar lezen we dat de hele schepping kreunt en zucht onder de zonde en onder de vloek die het gevolg is van de zonde. We lezen het in Genesis 3 dat het aardrijk, dat de schepping vervloekt is vanwege de zonde die in de wereld gekomen is. En de hele wereld, hemel, het uitspansel, de aarde, dieren, de planten, alles zucht en kreunt onder de macht van het kwaad en de macht van de zonde. Zien we het niet rondom ons heen gebeuren? We praten vandaag veel over het milieu. Allerlei beschouwingen worden ten beste gegeven. En ik weet wel, de vragen rond dat milieu kunnen ontzaggelijk groot zijn en oplossingen zijn zo eenvoudig niet te vinden. Maar zien we het ook wel eens in Bijbels licht, dat die hele wereld, die vervuilde wereld, die stervende schepping, die uitstervende dieren en planten, hiervan spreken dat de ganse schepsel zucht. Zucht onder de gevolgen van onze zonde. Want laten we wel wezen, de aardkorst heeft niet gezondigd. De zee en de rivieren staan niet schuldig voor God. Planten en dieren hebben de geboden van de Almachtige niet overtreden. Dat de wereld zucht en dat de aarde kreunt onder de gevolgen van de zonde is omdat wij, u en ik, tegen onze schepper en formeerder zijn opgestaan. Is dat wel eens op ons afgekomen? Dat het niet alleen zo is dat wij voor God in de schuld staan en daarom aan allerlande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zoals ons oude doopformulier zegt. Maar dat het ook zo is dat de hele schepping om onzentwil aan de vervloeking en aan het oordeel is onderworpen. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood als tot nu toe. Waarom zucht dat schepsel dan onder de vloek? Wel, zegt Paulus, daar is in de onbezielde en in de levende natuur iets voelbaar, iets tastbaar van een verlangen. Het schepsel, de onbezielde schepping, ziet uit, ziet met reikhalzend verlangen uit. Waarnaar uit? Naar de openbaring van de kinderen Gods. En dat betekent dit: naar de dag waarin God komen zal op de wolken. Waarin de koning komen zal op de wolken. En waarin hij zijn volk, het volk wat hij verkoren heeft, wat hij lief had met een eeuwige liefde, zal verheerlijken. En wanneer zijn kinderen geopenbaard zullen worden als zonen en dochteren van de gerechtigheid, ja, dan zal ook de schepping van haar boeien, van haar banden waaronder ze kreunt ontslagen zijn. Dan zal de schepping zich verblijden omdat ze van de zorg, van de zonde, van de vloek en van de ellende ontslagen zal worden. Daarom ziet die schepping, daarom ziet die aarde, Daarom ziet die plantenwereld en dierenwereld, zegt Paulus, het schepsel ziet uit. Met een onbestemd verlangen naar de komst van de koning en naar de openbaring van de heerlijkheid van God. En in dat licht moet u ook Psalm 96 lezen. In dat licht moet u ook de roep, de adventsroep, de aansporing lezen van deze dichter. Dat nu, zegt hij, de rivier en de zee, de hemel en de aarde, de bergen en het woud zich verblijden. Dat ze in de handen klappen van vreugde. Want de tijd van het zuchten onder het oordeel, de tijd van het sterven en van de benauwenis, de tijd van de zonde en van de schuld, die tijd komt ten einde, want ziet, hij komt, hij komt. En omdat de koning van het heelal, de Heere Jezus Christus, komende is op de wolken, komende is om de wereld te richten, daarom, zegt de psalmdichter, heeft die schepping reden om zich te gaan verheugen. Daarom mogen de rivieren in de handen gaan klappen. Daarom mogen de bomen van het woud gaan juichen. Want hun verlossing, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is aanstaande. Want hij komt, want hij komt. En de profeet, de dichter, ziet als het ware voor zijn oog die stervende schepping die we juist midden in deze winter zo nadrukkelijk voor ogen zien, dorre bomen, doodse bomen, verschrompelde planten, afgevallen bladeren. Die stervende schepping begint zich te verheugen, begint rijkhalzend uit te zien, begint in de handen te klappen, want hij komt, want hij komt. De schrift laat het zien, gemeente, dat als deze profetie zijn volle vervulling krijgt, dat die stervende aarde en die stervende schepping zich zal verblijden. De rivieren zullen geschal maken, de bomen zullen juichen, als de koning komt om de aarde te richten. De hemelen zullen zich verheugen. Alles zal glanzen van vreugde en van verlangen. Want hij komt. Want hij komt. En wij, u en ik, wij zullen te midden van die schepping de komst van de koning aanschouwen. U weet het. Er zullen mensen op deze aarde zijn als Christus wederkomt. En degenen die voor de komst van Christus op de wolken overleden zijn, zullen opgewekt worden. Alle oog zal hem zien. Als hij komt om de aarde te richten. Als de wereld zich verheugt, de schepping. Als de bergen geschal maken. Als de rivieren en de zeeën zich verheugen, dan zullen wij allen hem zien als hij komt. Maar hoe zult u hem zien? Hoe zult u zijn komst aanschouwen? Zal uw stem instemmen met het loflied van de schepping? Zal uw stem meezingen met de lof van de koning, ziet hij komt, ziet hij komt. Zal u meezingen met het onzegbare verlangen, met de diepe vreugde in uw hart, bij het zien van de komst van hem die komt met de wolken. Laten we toch eerlijk zijn en eerlijk die vraag onder ogen zien, wanneer de woorden van onze tekst op ons afkomen. Niet allen zullen staan op die dag en instemmen met het gejuich van de schepping, met het zingen van de rivieren en de wouden en de heuvelen. Er zullen heidenen zijn die God niet gekend hebben. Er zullen mensen zijn die van God gehoord hebben, maar aan de kennis van zijn wegen geen lust hadden. Er zullen mensen zijn misschien die jaar en dag naar de kerk gingen en toch zonder God leefden. Er zullen mensen zijn wier godsdienst enkel bestond in wat eigen gerechtigheid, in iets van eigen makelij. Christus niet waarachtig kende. En zij zullen die koning zien komen met schrik. Want we lezen het, hij komt als rechter. Hij zal komen om te richten de wereld met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. En als hij komt als richter om te spreken en te handelen naar de zuivere richtsnoeren van zijn heilig recht, wie zal dan bestaan? Dan kan die heiden niet bestaan. Dan kan die onbekeerde jongen niet bestaan. Dan kan dat meisje wat een vreemdeling is van genade niet bestaan. Dan kan die dominee niet bestaan, die ondanks al zijn woorden toch vreemdeling bleef van het genadewerk van God. Want niemand kan bestaan in het gericht van God, tenzij hij een borg heeft voor zijn schuld. Tenzij hij bedekking gevonden heeft in het bloed van Christus Jezus. En dan zie ik die komende koning komen, te midden van het gejuich van hemel en aarde. En daar staan ook voor die komende koning mensen die niet blij kunnen zijn. Mensen die dodelijk verschrikt zijn. Mensen die in een ogenblik zien wat hun ontbreekt. Mensen die in een ogenblik overtuigd worden dat ze buitengesloten worden. Zonder God en zonder zijn Christus. Omdat ze zonder God en zonder zijn Christus geleefd hebben. Want als Christus komt op de wolken, dan is het het uur van de waarheid. En dan staan er mensen, te midden van de juichende schepping, met schrik in hun hart en met schrik in hun ogen. En ik hoor ze niet zingen, maar ik hoor ze roepen tot de juichende bergen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons, want de dag van de toorn van het Lam is gekomen. En wie kan bestaan? Jongen of meisje in de kerk, ouderen, kunnen wij bestaan? Kunnen wij bestaan als Christus komt? Kunnen wij bestaan als de schepping juicht? Kunnen wij bestaan in die dag? Dat is de vraag waar het bij het Adventsevangelie en ook bij het Kerstevangelie toch duidelijk om gaat. Kunnen we bestaan? Ik weet het. Deze boodschap lijkt zo ver van het kerstevangelie te liggen. Wij hebben in navolging van de wereld dat kerstevangelie zo losgemaakt van zijn Bijbelse verbanden. We hebben een hele sfeer rondom kerst gecreëerd. En we denken na vertederd over het kind. En we zien zo weinig dat het kind koning is. En dat inderdaad in dat vernederde kind alle heil en alle zaligheid te vinden is. Maar tegelijkertijd ook dat dit vernederde kind de komende koning is. Die komt als rechter om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal uw rechter zijn, jouw rechter zijn, mijn rechter zijn. De rechter zijn van de oudste hier in ons midden en van het jongste kind nog maar pas geboren. En dan staat er in het kerstevangelie al. Deze is gezet tot een val en tot een opstanding in Israël. En daarom die dringende vraag, als de koning komt, die gezet is tot een val en tot een opstanding, kun je bestaan? We kunnen niet bestaan als we zonder God leven. We kunnen niet bestaan als we genoeg hebben aan wat uiterlijke dingen. We kunnen niet bestaan als we een beetje ernst kennen. We kunnen alleen bestaan als die rechter onze zaligmaker geworden is. En zijn we daar nu biddend om verlegen. Zoals Job het eens zei. Job die in zijn beproevingen zo heel duidelijk bij de gerechtigheid van God bepaald werd. Job die God zag komende als een richter, schrijft hij in zijn boek. En Job die voor de richtende God in zijn ashoop zijn knieën buigt en het zegt tot zijn vrienden. En nu zal ik mijn rechter om genade bidden. Toe zijn er vanavond die zeggen, als die koning komt, te midden van de juichende schepping, te midden van de rivieren en alles wat in deze wereld is wat juicht, dan kan ik niet bestaan, want wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Maar nu zal ik mijn rechter om genade bidden. Toen mijn jonge meisje in de kerk, nu deze kerstdagen er zoveel gesproken wordt over Christus en over het licht wat reddend verschenen is. Over dat God gedacht heeft aan zijn genade. Zou je deze avond je knieën niet buigen en zeggen, Heere, ik ken u niet, maar ik heb vanavond opnieuw gehoord dat u komt. En dat u komt met de wolken. Komt als rechter. En als u mijn zonde, mijn schuld zou gadeslaan, wie kan bestaan? Ik niet. Maar Heere, u die de rechter bent, wil u me genade schenken. Wil u me genade schenken? Want echt alleen deze die komt op de wolken, hij kan genade schenken. Dat loopt als een rode draad, als een gouden draad door de hele psalm heen. Zingt de Heere een nieuw lied. Nieuwe lied. Dat is het lied waarin Gods lof gezongen wordt. Daar is het lied waarin gezongen wordt van Gods verlossingswerken. Zeg tot de heidenen, de Heere regeert. Dat betekent ook, de Heere kan zondaars harten verbreken en samenvoegen tot de vrezen van zijn naam. Zeg tot de heidenen, de Heere komt, hij komt. Dat betekent, hij komt ten gerichte. En het zal verschrikkelijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Om te vallen in de handen van de rechter van hemel en aarde. Maar als hij komt ten gerichte, dan zal het ook een komen zijn in gunst en een komen zijn in genade. Een komen zijn in gunst en in genade, hoe dan? Wel, hij zal zijn zuchtende schepsel verlossen. Uit de banden van vloek en dood. Het wachtende schepsel. Het adventsverlangen in de zuchtende schepping zal vervuld worden. En Christus zal zijn schepsel verlossen van vloek en dood. En alles herscheppen, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Tempel des Heren, waarin die hele nieuwe hemel en de volheid van de nieuwe aarde zal zingen van hem die haar geschapen heeft. En die haar herschapen heeft. Maar niet alleen zal die komende koning komen om de schepping te verlossen. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te scheppen. Hij zal ook komen om uit het volk van Israël en uit de heidenen zijn volk bijeen te brengen. En zijn volk volkomen te verlossen. Volkomen te verlossen van de macht van zonde en dood. Van de macht van schuld en van vloek. En daarom is het dat deze dichter David de psalm aanroept en uitroept. Verheugt u. Zingt de Heer een nieuw lied. Want het heil komt. Hij komt om te oordelen. Hij komt om allen die God niet vrezen te veroordelen. Maar hij komt allen die hem verwachten recht verschaffen. Hoe kan dat dan? Dat wanneer Christus komt op de wolken. Dat hij niet alleen komt om de volken te veroordelen, maar ook om zijn volk recht te verschaffen. Hoe kan dat dan? Dat kan niet omdat die mensen die de Heere vrezen zoveel gerechtigheden hebben, of zo goed zijn, zo vroom zijn. Maar het kan alleen vanwege het bloed. Alleen vanwege het werk van de Heere Jezus Christus. En dan moeten we eens goed luisteren. Dat bloed van Christus, dat mogen we bij deze psalm ook ter sprake brengen. Omdat we weten wanneer deze psalm gezongen is. Hij zal vele malen gezongen zijn. Maar er staat in de Bijbel één heel duidelijke aanwijzing van gelegenheid waarop deze psalm werd aangeheven. U moet het thuis maar eens nakijken. Toen David de ark uit het land van Juda opvoerde naar de stad Jeruzalem. Om daar die ark een plaats te geven in de nieuwe tent die David in Jeruzalem gespannen had. Toen David huppelde voor de ark omdat de ark des Heren eindelijk weer in Jeruzalem stond. Eindelijk was op de plaats waar die ark behoorde. Dan lezen we in 1 Kronieken 16 dat de psalmen worden aangeheven bij die gelegenheid. En er is een groot deel van de psalmen die gezongen werd. Deze psalm 96. Zing de Heere een nieuw lied. En zeg tot de heidenen, de Heere regeert. Laat de bergen zich verheugen. Laat de heuvelen geschal maken, want hij komt. Waarom liet David bij die gelegenheid nu die psalm zingen? Wel omdat David er oog voor had dat de ark in Jeruzalem was. En de Heere troonde op die ark, woonde tussen de cherubs, woonde op dat verzoendeksel dat tussen de cherubs is. En toen David zag de ark van God in de stad van God, toen werd Davids geest vaardig. En toen zong hij: de Heere regeert. Hij regeert van boven het verzoendeksel. Toen zag David zelfs in de toekomst: hij komt om de aarde te richten. Maar hij komt als de God die troont tussen de cherubs, die woont boven het verzoendeksel. Hoe kan het dat er een volk zalig wordt als Christus komt? Omdat hij woont op het verzoendeksel. Omdat God in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Omdat in het bloed van Christus de hitte van zijn gramschap is geblust. En daarom zit die boodschap zo heel duidelijk in onze tekst. Hij komt. Hij komt. Hij die tussen de cherubs woont. Hij die op het verzoendeksel troont. En hij wil nog zondaren zalig maken. Niet om uw goedheid of om uw deugden. Maar hij wil zondaren zalig maken vanwege het bloed van Jezus Christus, zijn lieve Zoon. En hij wil nog tot zondaren komen. Tot zondaren die bij zichzelf geen gerechtigheid vinden. Die bij zichzelf geen heiligheid vinden. Die van zichzelf moeten zeggen: schuldig, verloren. Toen zeg u het eens. Is dat uw grootste nood geworden? Schuldig voor God. Gezondigd tegen de goedheid van God. Gezondigd tegen het recht van God. Gezondigd tegen de wet van God. Gezondigd tegen het evangelie van God. Want ik heb zijn geboden overtreden. En ik heb zijn liefdevolle vermaningen en nodigingen in de wind geslagen. Schuldig aan alle kanten. De Heere Jezus wil nog komen. Komen in het gewaad van zijn woord. Komen met het verzoendeksel. Hij wil schuldigen bezoeken. Hij wil schuldigen redden van het verderf. Dat is bij hem mogelijk. Dat kan en dat wil hij doen. Omdat zijn hart vol is van genade. Zult u die rechter om genade bidden? Zult u hem om genade bidden? Omdat ook deze psalm waarin van zijn komen als rechter gezongen wordt. Heen gewezen wordt naar het bloed. Heen gewezen wordt naar het verzoendeksel. Heere, sprenkel het bloed van de verzoening ook op mijn hart. Zie op me neer in het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde. Hebben we zo die genade van deze rechter? Hebben we zo het bloed van de verzoening nodig gekregen? Weet u wat zo erg is? Dat mensen in hun blindheid en mensen in hun onverschilligheid, of mensen in hun eigen gemaakte vroomheid, zo verder kunnen leven zonder de rechter om genade te bidden. Zonder te smeken om het bloed der verzoening. Zo weinig ernst maken met het feit dat hij komt. Zo weinig ernst maken met de nodiging van het evangelie. Dat we zo door kunnen leven. alsof het geen kerst geweest is. Alsof het geen Goede Vrijdag geweest is. Alsof er geen wederkomst zal aanbreken. Wordt dat nooit eens nood? Wordt dat nooit eens schuld? Terwijl God nog het kerstevangelie laat verkondigen. En nog laat uitspreken het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Reinigt van alle zonden. Hoe zou het ons moeten vernederen? Of zal het dan zo zijn dat die man van wie we van de week op de bejaardenmiddag hoorden, geen Bijbel bezeten. En hij kreeg een Bijbel. En hij was zo blij. Al voelde hij zich al niet goed. En hij heeft 3 dagen in zijn Bijbel gelezen. Hield niet meer op. En toen kwam het einde. Zouden zulke mensen, voor wie de Bijbel nog een schat is, voor wie het bloed der verzoening nog een schat is, voor wie het kerstevangelie nog een schat is, dan ons en onze kinderen voorgaan? Laten we toch beseffen, gemeente, want ziet, hij komt. De tijd is kort. Na de geboorte en het sterven en de hemelvaart van Christus hoeft er niets meer te gebeuren. God heeft de weg vrijgemaakt voor de tweede komst van Christus, want ziet, hij komt. En dat zal een komst zijn ten gerichte. Wee hen die het kerstevangelie, wee hen die het bloed van de verzoening onrein geacht hebben. Want ze zullen niet bestaan in die dag. Maar gezegende mens, voor wie dat nu werkelijkheid werd, dat hij die rechter om genade ging bidden. Dat hij die regerende koning van wie de psalm spreekt, ging smeken: och Heere, spreek tot mijn ziel van boven het verzoendeksel. Die Heere Jezus Christus nodig kreeg, die in Bethlehem geboren is. En die nog zijn genade aanprijst en aanbiedt. Gezegend, wie als een schuldenaar op die genade leerde zinken. En op die genade mocht leven. Op het bloed van de verzoening. Op de gunst van de geboren koning. Want kijk, als je op het bloed van de verzoening, als je op de genade die in Christus Jezus verschenen is, hebt mogen zinken, dan is de komst van koning Jezus geen verschrikking meer. Ik weet het, het kan soms voor Gods kinderen nog zoveel vrees geven als ze erover denken op ogenblikken dat alles zo ver weg is. Op momenten dat hun schuld tegen hen getuigt en hen aanklaagt. Kan soms zo ver weg zijn. Maar toch, wie die koning heeft leren aanschouwen, en wie op dat bloed heeft mogen zinken, voor hem, voor haar is die tweede komst van Christus geen verschrikking, maar eeuwige vreugde. En als het werkelijk van binnen teer ligt bij Gods kinderen niet, dan kan er wel eens zo'n verlangen leven in je hart. Een verlangen in de adventstijd. Adventsverwachting. Dat je zegt, Heere, hier in dit leven, het is alsmaar struikelen aan mijn kant dwalen. Ik zou u willen zoeken. Ik zou u willen eren. Ik zou u willen bedoelen. Ik zou u alle lof, alle aanbidding willen toebrengen, o Koning der Koningen en Heere der Heren. Maar er komt bij mij zo weinig van terecht. En juist als je ziet dat God het zo waard is. En is hij het niet? Is hij het niet waard om alle lof, alle eer en alle aanbidding te ontvangen? De Heere regeert. En je ziet je eigen tekort daar tegenover. Dan kun je verlangen naar de dag waarop je hem zonder zonde, zonder er zelf tussen te zitten, zonder afdwalingen, zonder schuld zou mogen grootmaken. Heere, wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen, zong dat een al. Wanneer zal zijn die dag? Dat is het toch wel eens, kindersheren. Dat adventsverlangen naar Koning Jezus. Naar Hem die de zaligmaker van uw ziel geworden is. Dan zegt de psalm het met die dringende adventsroep. Laat de hemel en de aarde zich verheugen. Want hij komt. Want hij komt. Dan wordt de hele schepping opgeroepen. Vogels, dieren, bomen, planten, rivieren. Verheugt u, want hij komt. En dan mogen al die schepselen zich verheugen in de komst van Koning Jezus. Maar ook als ze het mogen aanschouwen. Dat Christus zijn bruidskerk ontmoet. En verhoogt. En haar verlangen vervult. En haar verwachting ten volle beantwoordt. Want als Christus komt, heeft Augustinus al zo mooi gezegd, dan ontmoet hij zijn bruidskerk. En dan is die schepping de bruidstoet, die de bruidegom en de bruid toezingen. Gezegend zijt gij in de naam des Heren. De schepping zingt als de bruidskinderen. De bruidegom en de bruid tegen. Juicht en zingt. Want hij komt. Want hij komt. Kijk, daar zal Gods kerk haar wens vervuld zien. En wat is de wens van Gods kerk? Wat is het verlangen? Wat is haar grootste adventsverlangen? Wat denkt u? Haar grootste adventsverlangen is om de koning te zien. En om in die koning God drieënig te zien. En om hem zonder zonde te mogen ontmoeten. Te mogen dienen. Te mogen liefhebben. Dat lot wordt hier aan de kerk van Christus in het vooruitzicht gesteld. Ge zult u verheugen. mijn volk, want ge zult uw wens verkrijgen. En de blijdschap zal vanwege het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Dan kun je hier op de pelgrimsreis door dit stervende leven, door deze stervende 20e eeuw heen, je strijd hebben. Je lichaam kan worden afgebroken als je ouder bent. Ziekte kan je niet voorbij gaan. Strijd van binnen, dat is vaak het ergste. Die kwade vijand hier in mijn eigen vlees. Houd niet op om je aan te vechten. Maar eens komt de dag dat de moegestreden pelgrims hun gebroken pelgrimsstaf leggen op de oever van Immanuels land. En dat hun gescheurde pelgrimsmantel wordt afgenomen. Dan zingt de schepping hen tegen. Dan klappen de rivieren in hun handen. Dan ligt de dag aan. Dan vlieden de schaduwen. Want hij komt. Want hij komt. Koning der koningen, Heere der heren, laat daarom alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Laat daarom het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog, want hij komt, o zult u, zal jij, op die dag mee mogen zingen, mee mogen huppelen voor die komende koning? God geef het uit genade. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, gij komt. Zo zeker als ge gekomen zijt, zult ge weer omkomen. En nu hebben we vanavond enkele woorden mogen zeggen over het feit dat u komt. O God, geef dat er niemand van ons en van onze kinderen staan mag in die dag. En roepen moet tot bergen en heuvelen bedekt ons. Heere, bekeer ons, bekeer onze kinderen. En wil om het bloed van het verzoendeksel, het bloed van Jezus Christus, nog in gunst op ons neerzien. En wil u ons nog opzoeken in die koning die gekomen is, Christus Jezus. En ons nog bedekken met zijn dierbaar bloed. Heere, laat dat onze beden mogen zijn en mogen worden. Hem zal ik om genade bidden. Die komende koning, die komende rechter. Opdat we mogen leren knielen bij de kribbe. Voordat we knielen op die grote dag. Heere, heb dank dat u ons deze avond gaf. En kracht en ondersteuning schonk. Wil nu met ons gaan. Breng ons veilig thuis. Geef ons een goede voorbereiding voor de dag van morgen. Waarop we uw komst in het vlees, o Immanuel, mogen gedenken. En in de morgendienst niet alleen het zicht, het hoorbare woord mogen beluisteren. Maar ook het zichtbare evangelie mogen aanschouwen. Als het sacrament van de heilige doop bediend zal worden aan onze kleine jongen. Heere, wil u in die dienst. In woord en sacrament meekomen. Niet om ons, want dan is het verzondigd zo diep. Maar doe het om uw verbonds wil. Om die komende koning, Jezus Christus. Die in Bethlehem geboren is. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 118, het 13e vers als slotzang. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 118 vers 13.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.